Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Als aanvangstekst voor deze dienst heb ik een woord gekozen uit Romeinen 5. En wij roemen in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Laten wij zingen, Psalm 86, vers 1 en 3. Wij belijden het geloof van de kerk en dan zingen we onze dankbaarheid en onze vreugde daarover uit met vers 6 uit Psalm 86. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van de Vader. En zal weer komen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden. En het leven in de wereld die komt. Amen. Laten wij bidden om de Heilige Geest voordat we uit Gods woord gaan lezen. Groot bent u, Heere, en zeer te prijzen. Groot is uw kracht en onmetelijk uw wijsheid. Loven willen wij u, wij mensen, allen een deel van uw schepping. Wij die onze sterfelijkheid met ons meedragen. Wij die het getuigenis van de zonde met ons meedragen. En het getuigenis dat u de hoogmoedigen weerstaat. Wij loven u. U wekt ons ertoe op. U maakt dat u te loven onze lust is. Want u hebt ons geschapen tot u en onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u, o God. O Heere, wij hebben u verlaten, dat is onze zonde. Wij vormen niet met anderen een kring om u heen, maar plaatsen onszelf zo makkelijk in het midden. Wij hebben u verlaten en de goede orde van het leven verloren. Vergeef ons, zo bidden wij u, vergeef ons onze schuld tegenover u. Vergeef ons onze schuld tegenover onze naaste. Vergeef ons onze schuld tegenover uw schepping. Maar hoe diep wij ook gevallen zijn, u, Heer Jezus, bent nog dieper afgedaald om ons in onze val op te vangen. Wij hebben u verlaten, dat is onze zonde. Nu zoeken wij u. En dat is uw genade. En daar blijft het nu bij, want u hebt beloofd, die mij zoeken, zullen mij vinden. O Heere, zo roepen wij tot u. Vanuit het geloof dat u ons geschonken hebt, het geloof dat u ons hebt ingeademd. Wij roepen tot u vanuit ons ongeloof, dat maar niet wil verdwijnen. Vanuit onze twijfel, die roept om uw bevestiging. Wij roepen tot u vanuit onze traagheid. En wij danken u, Heilige Geest, dat u ons dode bestaan opent met uw leven. En dat u het zegt tegen ons, leef. O Heilige Geest, kom dan tot ons met het woord van de Vader, het woord van de Zoon. En bedien ons met het heil dat we mogen hebben in Christus Jezus, onze Heiland. Wij danken u dat u tot ons wilt spreken, dat uw aandacht naar ons uitgaat. Dat ons lot u aan het hart gaat, wat wij in het leven doen, wat wij met ons leven doen. Wij danken u, Heere, Hemelse Vader, dat u ons leven richt naar u. En dat u onze bestemming wilt zijn, zodat we straks niet over de rand van het leven tuimelen, vallend in het duister, in de verlorenheid, in de Godverlatenheid. Maar dat ons leven door uw genade mag zijn een reis naar u toe. Wij prijzen u om uw grote geduld en goedheid in de omgang met ons. Heere, naar uw heerlijkheid verlangen wij, de heerlijkheid die u, Heer Jezus, ons hebt laten zien. Wij verlangen ernaar om te leven in gemeenschap met de apostelen en heel uw kerk met u, Heere, in het licht. En dat de apostel gelijk krijgt als hij zegt dat onze blijdschap op die manier volkomen wordt. Heilige Geest, kom alstublieft en doorwaai ons hart. Neem ons hart in de prediking mee en breng ons, zoals de geslachten voor ons, aan de voeten van Christus. En als de kracht om op te staan ons ontbreekt, neem het dan uit Christus en breng het ons in het hart. Opdat de Heer Jezus in ons zal wonen, door het geloof. Amen. We lezen uit de Heilige Schrift, uit Handelingen, hoofdstuk 8, vers 3 tot en met 25. Dan is juist Stefanus gedood, vermoord, gestenigd. Terwijl hij een groot getuigenis gaf van de Heer Jezus. En dan breekt er vervolging uit tegen de gemeente in Jeruzalem. Handelingen 8 vanaf vers 3. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan. terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: deze man is de grote kracht van God. Zij hingen hem aan omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. En zei: geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht de gave Gods door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwe ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen: bid u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd wordt. Toen ze dan getuigd hadden van het woord van de Heere en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. Dit is het woord van God voor deze middag. Laten wij zingen Psalm 34, vers 4. Psalm 119, vers 34 en 36 zingen we na de verkondiging. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, voordat de Heer Jezus terugging naar zijn Vader in de hemel, zei hij tegen zijn apostelen, jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uitersten van de aarde. In die woorden laat de heiland de groep, de kring steeds groter worden. Jeruzalem, Judea en Samaria, de einden van de aarde. En in zijn boek Handelingen volgt Lucas dat schema. De apostelen beginnen te preken in Jeruzalem. Dan breekt daar vervolging uit en dan gaan ze door Judea en komen in Samaria en ook daar verkondigen ze het evangelie. En vervolgens gaan ze weer verder naar de andere volken, naar de uiterste van de aarde. In het laatste hoofdstuk van Handelingen is Paulus in Rome, de wereldstad van dat moment. En de Heilige Geest reist met hun preken mee. In Jeruzalem was de Heilige Geest uitgestort met Pinksteren, toen met die preek van Petrus. En zo gebeurt het ook in Samaria. Filippus spreekt en op zeker moment, we hebben het gelezen, komen de apostelen Petrus en Johannes en leggen de Samaritanen de handen op. En dan ontvangen ook de Samaritanen de Heilige Geest. En iets verderop, hoofdstuk 10, gaat het over de apostel Petrus die naar een heiden gaat, de Romeinse hoofdman Cornelius, om daar het evangelie te verkondigen. En dan gaat het evangelie dus weer een grens over, namelijk naar de heidenen, op weg naar de einde van de aarde. En dan wordt ook daar de Heilige Geest uitgestort. De Heilige Geest reist met de apostelen en hun preken mee. Joël had geprofeteerd, God zal van zijn geest uitstorten op alle vlees. En Lucas laat het ons zien in de handelingen. Eén Heilige Geest voor Joden, Samaritanen en Heidenen. Zodat het zal worden één kudde, één herder. En wat doet nou de Heilige Geest? Nou, die doet ons wedergeboren worden, opnieuw geboren. De Heer Jezus zei tegen Nicodemus, als u niet opnieuw geboren bent, kunt u het Koninkrijk van God niet binnengaan. Opnieuw geboren, dat is een woord wat natuurlijk een hele diepe verandering aanduidt. Dat je een andere gezindheid tegenover de Here krijgt. Je gaat hem niet meer ontlopen, je gaat hem juist opzoeken. Je bent niet alleen meer bang voor hem, je gaat ook van hem houden. En je wil van harte zijn wil doen en niet meer blindelings je eigen wil volgen. Wedergeboorte, een gave van God door de Heilige Geest. En wedergeboorte heeft alles met onze doop te maken. Paulus zegt in de brief aan Titus, het doopvont is het bad van de wedergeboorte. Want daar ben je met Christus gestorven en met Christus opgestaan tot een nieuw leven. En als dat zo is, als je met hem bent opgestaan tot een nieuw leven en met hem gestorven bent aan je oude leven, dan is het je roeping iedere dag te sterven aan je zonde, aan je oude natuur en op te staan tot een nieuw leven en de strijd met de zonde aan te gaan. Nou, zo gaan de apostelen de wereld in en dan komen ze in Samaria en dan zien we daar de wedergeboorte aan het werk in een zekere Simon. Hij heeft Filippus horen preken en is tot geloof gekomen. Hij wordt gedoopt. Een andere volgorde dan de meeste van u, denk ik. Maar met dezelfde ingrediënten, doop en geloof. En die Simon, ja, dat is niet zomaar iemand. Die Simon, die is echt iemand. Een man van groot aanzien. Als die Samaritanen een probleem hebben, dan gaan ze naar Simon. Want hij is hun steun in het leven, hun toeverlaat. Ze hangen aan hem, staat er letterlijk. En die Simon die is zich daarvan bewust. Hij noemt zichzelf waarom ook niet de grote kracht Gods. Simon is iemand en dat wil hij wel weten ook. Want jongens en meisjes, die Simon die is tovenaar. En tovenaar, dat wil zeggen dat je aan magie doet. En magie, wat is dat nou? Nou, magie wil zeggen dat je de bovennatuurlijke krachten in onze wereld, dat je die de dingen laat doen die jij wilt. Dus met magie span je eigenlijk goddelijke krachten voor jouw karretje. En daarmee probeer je het leven naar jouw hand te zetten. Dat jij je zin krijgt. En op die manier grip krijgt op je leven. Grip op de toekomst. Want ja, wie van ons wil graag verrast worden in het leven? Onaangenaam verrast worden? Niemand toch? En je wilt toch ook graag dat je wensen die je hebt, je verlangens, dat die uitkomen. Zodat je een succes van je leven kunt maken. Want daar gaat het toch om in het leven, dat het een succes wordt. Of toch niet? Nou, die magie die helpt daarbij. Magie was heel populair in de tijd van de apostelen. Er was een man, Apuleius heette die. En die schreef een boek over een jongen die met magie aan het knutselen was. En die dan zelf in een ezel veranderde. En volgens die Apuleius, die man die dat boek schreef, was er in zijn tijd meer belangstelling voor magie dan voor erotiek. Nou, dat zegt iets. En dat is ook wel begrijpelijk. Magie kun je gebruiken voor alles wat je belangrijk vindt in het leven. Met magie probeer je het hart van de vrouw die jou niet ziet staan, vol te maken van liefde voor jou. Of je probeert juist met magie de liefde tussen twee mensen uit te blussen, zodat jij die leuke man misschien kunt krijgen. Met magie bescherm je je tegen kwaad, ziekte, misoogsten, failliet gaan, echtscheiding. Met magie kun je ook vervloeken. Je krast de naam van diegene op een lode plaatje, eventueel met een tekeningetje erbij hoe die persoon eruit ziet. De tovenaar krast nog een paar wonderlijke tekens erbij, vervloekingswoorden. En dan wordt dat vloektafeltje op een begraafplaats gelegd of in een diepe put gegooid. Plaatsen waar demonen werden geacht te huizen. Met magie kun je ook voorspellingen doen over jouw toekomst. Nou, en die Simon, die kan dat allemaal. Hij is een tovenaar. Misschien dat u nou mentaal een beetje achterover gaat leunen en denkt van nou, dit staat wel heel ver van mij af. Nou, die Simon zat helemaal niet zo ver van u af. Eigenlijk heel dichtbij. Want grip krijgen op je leven, dat wil jij toch ook? Wie van u wil geen grip hebben op zijn leven? Je leven moet toch gaan zoals jij het wilt? Jij wilt jezelf toch ontplooien? Jij wilt toch uit het leven halen wat erin zit? Nou, dan moet je er grip op hebben. En dan wil je niet verrast worden door ziekte, door teleurstelling, door een pandemie. Dat willen we niet. Het leven moet gaan zoals wij het willen. Zoals wij denken dat goed is. Wij willen dat onze diepste wensen ingewilligd worden. Die leuke man, dat leuke meisje. Een gezin wil je ook. Je wilt veilig leven zonder ongelukken. Je gezondheid, de oogst, de productie, we willen het beheersen. Alleen gebruiken wij geen magie in onze tijd, wij gebruiken techniek. Met onze techniek willen wij grip hebben op het leven. Het is nu niet voorstelbaar, maar als u het straks te koud vindt in huis over een paar maanden, dan zet u met één handgebaar of met één druk op uw mobieltje de thermostaat wat hoger. En dan doet de ketel wat u wilt. En als het naar uw zin wat te donker is in huis, dan doe je de lampen aan. En als je staar krijgt, laat je een nieuw lens erin zetten. Met een inkijkoperatie nemen we polshoogte in de meest verborgen delen van ons lichaam om ziektes op te sporen. En te vernietigen, want je wilt er op tijd bij zijn. Je verft je haar tegen de ouderdom. Je bestrijdt jeugdpuisjes met smeersels. Je laat rimpels weghalen. Je regelt je pensioen voor over 30 jaar. Je verzekert je tegen van alles. Je regelt met je mobieltje een parkeerplek. Een betaling, je boodschappen. En in de cockpit van je auto zitten allerlei knoppen en functies die maken dat jij in control blijft. Airco, cruise control, TomTom, online verkeersinformatie, regensensoren. We laten niets aan het toeval over. En doen een serieuze poging het leven naar onze hand te zetten. De techniek van nu is wat vroeger de magie was. Net als Simon willen wij het leven beheersen. En o wee als die ketel stuk gaat en de monteur kan niet dezelfde dag komen. Dan is de wereld te klein. Dan zijn we boos, want het gaat anders dan wij willen. Door middel van onze techniek willen wij zo lang mogelijk leven. En daarbij ook nog zo comfortabel mogelijk. Alsof jouw geluk erin ligt dat jouw leven gaat zoals jij het wilt. Dat is de vooronderstelling. Dat je alleen gelukkig kan worden als je leven gaat zoals jij het wilt. Ja, en dat Simon zichzelf de grote kracht Gods noemt, dat is ook niet zo raar. Doen wij in zekere zin hetzelfde niet met Facebook? Dan zet je toch ook een bepaald beeld van jezelf neer. Hoe leuk en succesvol jouw leven is. En dat het leven met jou leuk is. In de sociale media nemen we een houding aan alsof we heel wat zijn. Maar is het vol te houden? Met hangen en wurgen misschien. Magie en techniek. Hetzelfde doel. De wereld naar je hand zetten. Met als verschil dat techniek rationeel is. En magie niet. Overigens, even terzijde, maar de klassieke tovenaar is aan een comeback bezig. Een jaar of 4 geleden waren er rond een belangrijk sportevenement de Paralympics. Paragnosten die de uitkomst van een wedstrijd moesten voorspellen. Die kregen een officieel podium op Radio 1. Tovenaars. Zeker, er werd lacherig over gedaan. Maar ze kregen de ruimte. Nou, zo was het in de oudheid ook. Er waren filosofen die zeiden, die toveraars zijn allemaal charlatans, bedriegers. Maar veel anderen geloofden erin. Simon de tovenaar wordt volstrekt serieus genomen. De mensen hangen aan hem. Maar dan, als het evangelie hem wordt verkondigd, komt hij tot geloof in Christus. Verbazingwekkend. Dan laat hij die hele magische wereld voor wat hij is. Hij laat die hele beheersing van het leven vallen om Jezus. Waar zit dat in? Was het toch veel gebakken lucht geweest, die magie? Was het overeind houden van dat beeld dat hij de grote kracht Gods was? Iets wat hem steeds zwaarder begon te vallen. Je kunt wel zeggen dat je die kracht bent, maar je moet het ook steeds weer waarmaken. Is Jezus zo voor hem de bevrijding van een last? Ik ben gewoon maar Simon en niet de grote kracht van God. Ging achter dat prachtige beeld van die grote Simon misschien een eenzaam en triest mens schuil? Ik moest denken aan Zacchaeus, die steenrijke tollenaar. Die had alles. Had alles. En dan wil hij toch Jezus zien. Geen vrede, ook al heb je je leven zo georganiseerd dat het helemaal naar jouw zin is. Mijn hart blijft onrustig. Simon wordt christen, maar waarom? We lezen er niets van. Je kunt het misschien wel invullen met die Psalm 34 die we zongen. Dat Simon smaakt en ziet dat de Heere goed is. Ja. Dat de Heere goed is, is dat ook niet de reden waarom jij naar de kerk gaat? Misschien dat je broer of je zus heeft afgehaakt. Of je eigen kinderen. Misschien dat jij als enige van je familie de kerk hebt opgezocht. Maar waarom? Toch omdat je proeft en ziet dat de Heere goed is. Dat is de smaak van wedergeboorte. Simon de tovenaar komt tot geloof door de preken van Filippus. Filippus, een groter contrast met Simon is moeilijk denkbaar. Filippus was een vluchteling, uit Jeruzalem weggevlucht. Ja, en vluchtelingen, wat heb je daar nou aan? Die kosten toch alleen maar geld? Filippus was gevlucht omdat in Jeruzalem Stefanus was gestenigd, vermoord. En de apostelen werden opgepakt en bedreigd. En dan komt Filippus op zijn vlucht in Samaria, preekt daar het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van de Heer Jezus. En Simon hoort Filippus spreken over Jezus gekruisigd, die de zonde van de wereld heeft weggedragen. Hij hoort over de opstanding van Jezus. Hij hoort Filippus spreken over het koninkrijk van God en over bekering om dat koninkrijk binnen te gaan. En Simon gelooft het evangelie. Hij geeft zich eraan over. Hij gaat zijn leven erop bouwen. Hij moet geweten hebben waar hij ja tegen zei. Als christen heb je geen grip meer op je eigen leven. Simon, Filippus, die moest vluchten voor zijn leven, voor zijn geloof. Dat weet je toch, hè? Petrus gekruisigd. Paulus onthoofd, Jacobus gedood, Johannes verbannen, Filippus moet vluchten. Jezus volgen betekent de grip op je leven verliezen. Dat hoort ook bij de wedergeboorte, jezelf overgeven aan de Heere. Hoe zegt de Heer Jezus ook alweer, wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Hoe het is gegaan, het blijft verder voor ons verborgen. Maar Simon komt tot geloof. Hij gaat zich bekeren. Hij wordt gedoopt. Hij zweert de magie af. Vanaf nu organiseert hij zijn leven niet meer zoals hij denkt dat goed is. Geen controle meer, alleen geloof. Het is alsof Simon op water gaat lopen, in vertrouwen. Hij laat de mensen niet langer aan hem hangen. Simon zelf hangt aan de Heer Jezus. Heere, organiseert u mijn leven maar zoals u het goed vindt. Niet langer manipuleert hij het leven met die bovennatuurlijke krachten. Hij verlangt nog maar één ding. Aangesloten te zijn op de bron van genade en vergeving. Die bron van vreugde en vernieuwing die de Heer Jezus is. En dan mag het leven verder gaan zoals het gaat. Simon grijpt het leven niet meer met zijn beheerszucht, maar hij ontvangt het leven in Christus uit Gods hand. Nou, zo blijft hij om Filippus heen draaien, om de prediking van Filippus. Hij raakt onder de indruk van de wonderen en de tekenen die hij ziet. Duiveluitdrijving, genezing van zieken. En als de apostelen Petrus en Johannes dan zijn gekomen en als door hun handoplegging de Heilige Geest wordt gegeven, dan gaat het opeens mis. Simon biedt geld aan Petrus. Geef mij ook die macht dat de Heilige Geest komt als ik iemand de handen opleg. Opeens duikt de oude Simon op in zijn leven, die Simon van voor de doop. Herkent u dat? Opeens is de zonde er, duikt op als uit het niets en neemt bezit van je hart. Alsof je nooit iets van het evangelie hebt gehoord, alsof je er niets mee hebt. De vingers van Simon jeuken om aan de slag te gaan met dit ritueel van handoplegging. Kan ik die macht kopen? Petrus reageert onmiddellijk. Vernietigend. Op ongehoord scherpe manier leest hij Simon de les. Naar de hel met jouw geld. Jij die denkt de gave van God te kunnen kopen. Simon, de gewezen tovenaar, wordt standrechtelijk buiten de kerk gezet. Jij hebt part nog deel aan deze zaak, want jouw hart is niet oprecht voor God. Petrus excommuniceert Simon. Uitzonderlijk scherp is Petrus. En wat gaat Simon nu doen? Ah, je denkt natuurlijk dat die voormalige tovenaar nu gaat steigeren. Wie denk je wel niet dat je bent, vissertje? Je hebt het wel tegen mij, begrijp je, Simon. Simon geeft geen grote mond terug. En ook loopt hij niet vloekend weg, de hele tent verwensend. Hij pakt zelfs niet, wat heel makkelijk was geweest, hij pakt zelfs niet Petrus terug op diens verleden. Hé, was jij het niet, die Jezus 3 keer? Nee, Simon, hij buigt het hoofd onder die scherpe woorden van Petrus. Er zijn zelfs handschriften die zeggen dat Simon in tranen uitbarst. Hij betreurt wat hij heeft gezegd. Hij heeft spijt van dat opduiken van zijn oude leven, die gedachte over toverij. En misschien wel dieper dan Petrus ziet Simon opeens dat ook al is hij wedergeboren, er nog altijd zulke foute verlangens in zijn hart leven. En misschien is Simon daar zelf ook wel door overrompeld. En misschien kan hij er ook niet altijd verzet tegen bieden. En misschien wil hij dat zelfs niet altijd. Wie van ons kent zichzelf helemaal tot op het diepst? De zonde heeft Simon overrompeld. Maar hij laat zich terechtwijzen. Hij buigt het hoofd onder die scherpe uitval van Petrus. Moet u eens voorstellen hoe die Simon daar staat, die trotse Simon, met gebogen hoofd tegenover Petrus, die eenvoudige visser. Als de vroegere vrienden van Simon hem nu konden zien, zouden ze hem niet beklagen en een sneuwe figuur vinden? Die zelfbewuste, trotse tovenaar die alles goed georganiseerd had en grip had op zijn leven, is die geen doetje geworden, nou die christen is? En zich de les laat lezen door een man uit het volk. Ja, en die christelijke gemeente, ook in Samaria, die zo stormachtig groeit. En de apostelen die overal de kerk zien opschieten. Kijken die misschien ook op Simon neer? Dat hij in hun ogen niet veel voorstelt? Wat voor vruchten draagt zijn leven nou eigenlijk? Kun je aan hem nou zien dat hij christen is? Ook bij jou als christen zit de tovenaar heel diep. Dat je grip denkt te hebben op je geestelijk leven. Dat je het in je eigen hand hebt. Je karakter, je persoonlijkheid, je geestelijke carrière, je heiliging. We hebben in onze tijd de mond vol over geestelijke groei. En dat is natuurlijk niet verkeerd, want geestelijke groei mag er zijn. Maar als wij erover spreken, dan denken we vaak aan krachtige, energieke, charismatische christenen die het allemaal op een rij hebben. De toverchristen. De christen als tovenaar. Maar Johannes de Doper zegt over zijn dienst aan Jezus: hij moet groter, ik minder worden. En daarom zeiden onze geestelijke voorouders: christen zijn is iets als een stratenmaker, op de knieën en altijd achteruit. Wedergeboorte brengt niet zomaar superchristenen voort. Maar mensen als Simon, die ontvankelijk zijn voor de genade van God. Mensen die naar Christus en zijn genade hunkeren. Mensen die daarom de zonde gaan haten, omdat de zonde altijd weer tussen jou en de Heere in komt staan. Het is heel opmerkelijk. Simon stuift niet op tegen Petrus. Eigen plannen, eigen ideeën, een eigen visie op de dingen. Simon lijkt het niet meer te hebben. Alsof er een grote innerlijke leegte in hem is gekomen. Hij aanvaardt de scherpe berisping van Petrus. Hij aanvaardt zelfs de excommunicatie, dat hij als bestraffing om zijn zonde buiten de gemeenschap van de kerk wordt geplaatst. Het enige wat Simon nog zegt: Petrus, bid voor mij. Waar hij eerst zelf in het centrum stond, als tovenaar, vol van zichzelf en zich heel wat wist en zorgvuldig een beeld ophield van zichzelf, daar is nu van binnen ruimte gekomen, een leegte zou je binnen zeggen. En in die leegte gaat nog maar één hunkering rond. Ik wil bij Christus horen. Ik wil Jezus als bron van genade, als bron van vreugde, als fundament onder mijn leven niet meer missen. Bid voor mij. Leeg van binnen verlangt Simon naar God en vraagt hij om voorspraak van de kerk waar hij buiten is gezet. Hij verlangt voorspraak van de apostel die hem heeft geëxcommuniceerd. Want Simon wil bij de kerk horen, bij het lichaam van Christus. Want daar in de kerk, daar wordt het avondmaal gevierd. Daar wordt het geneesmiddel van het eeuwige leven uitgedeeld, zoals de kerkvaders zeiden. Aan het avondmaal, daar mogen we Christus ontvangen, in brood en wijn. En daar wordt het ware leven, het eeuwige leven, niet van onderaf gegrepen, maar van bovenaf mag het neerdalen in onze handen. En net als die hoofdman die zelf niet naar Jezus durfde gaan om een gunst te vragen, zo vraagt ook Simon: bid u voor mij. Wedergeboorte, opnieuw geboren worden, het leidt tot een innerlijke leegte. Geen grip meer op het leven willen hebben, alleen maar de hunkering naar Christus. Om in hem het leven te ontvangen. Om hemzelf in je leven te ontvangen. Om in hem vergeving van je zonden te ontvangen. En je eigen leven met alle verdriet en vragen daarin, in hem geborgen te weten. In die leegte van Simon in zijn hart is een eenvoudige visser als Petrus niet te laag om daardoor onderwezen te worden. Dankbaar aanvaardt Simon de les die er in deze onaangename confrontatie zit. En dat is heel opvallend, dat Simon dus hier niet meer de tovenaar is die hij ook als christen nog had kunnen zijn. Dat we als christen gaan proberen met de Heilige Geest ons leven toch weer zo in de hand te krijgen dat het gaat zoals wij willen. In onze tijd ligt veel nadruk op de leuke ervaringen in het geloof. Preesavonden, uitbundige vieringen, noem maar op. We organiseren de leuke momenten in het geloof tot vermoeiends toe. En ik wil er helemaal niet alleen maar negatief over zijn, want we mogen ook mooie dingen hebben als gelovigen, als kerk. Maar als we daar zoveel mee bezig zijn, dan kan daar een oppervlakkig en trots christenvolk uitgeboren worden. Een volk dat leuke ervaringen zoekt, maar de verootmoedigende ervaringen ontloopt of zich ervoor afsluit. De tovenaar christen. Die het leven zo organiseert dat hij alleen maar leuke dingen in het geloof meemaakt. En dat is het mooie van Simon. Hij gaat de moeilijke, confronterende ervaringen niet uit de weg. Het leven is voor hem een leerweg geworden. Een leerweg in Christus. In Christus en na Christus toe. En op die weg zijn moeilijke gebeurtenissen niet alleen maar tegenslagen. En mensen die op die weg kritiek op jou hebben, dat zijn niet alleen maar zeurkousen. En als de kerk jou terechtwijst om iets, dan moet dat geen reden zijn voor jezelf om maar een andere kerk te zoeken. Al die dingen die voor het natuurlijke hart vervelende dingen zijn, die zijn in de wedergeboorte openingen naar Christus toe, naar zijn genade. Naar het leven met hem. Zoals Paulus zegt in de woorden waarmee we begonnen: wij roemen in verdrukkingen, Omdat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop maakt niet beschaamd. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Let op, dat is het laatste. Let op. Paulus zegt dus niet, ik roem in verdrukkingen als ze me bij Christus brengen. Nee, hij zegt, ik roem in verdrukkingen, want ze brengen me bij Christus. Juist als ik niet zelf de controle over mijn leven heb, dan kom ik bij Christus. Amen. Laten wij bidden. U die ons alles gegeven hebt, Heere onze God, geef ons nu uw vrede. De vrede van de rust, de vrede van de Sabbat, de vrede zonder avond. Deze wonderschone, maar vaak zo ondoorgrondelijke orde van zeer goede dingen die u geschapen hebt, onze oude wereld, zal eens na volbrachte taak voorbij gaan. De schepping heeft een morgen en een avond. De zevende dag echter kent geen avond en geen ondergaan. U hebt hem geheiligd om altijd te blijven. Heren, wij horen in uw woord, uw stem, die zegt dat u op de zevende dag, na het voltooien van uw zeer goede werken, zelf gerust hebt. Dat staat toch geschreven, om ons tevoren te melden dat ook wij, na het volbrengen van onze werken, die daarom zeer goed zijn, omdat u ze ons gaf, op de Sabbat van het eeuwige leven, rust zullen vinden in u. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan is er, denk ik, gelegenheid om uw gave te geven. En daarna zingen we Psalm 90, vers 9. Gaat u allen heen in de vrede van deze zondagavond en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.